Goedemorgen. Dat gaat wel wennen, hè? Zo tweede week achter elkaar in Alphen. Goed jullie weer te zien. Fijn dat we zo elkaar kunnen helpen. We hebben al heel wat uitgezongen. Ik vond het prachtig hoe Wilma in haar gebed al begon met samen in beweging komen. Ik denk, nou heer, dat is alweer raak. En over het ontzag en hoe groot onze God is, we gaan het erover hebben vanmorgen. Ik wil graag samen met u nadenken, en niet alleen nadenken, maar daardoor in beweging komen, naar aanleiding van een oud lied. Een oud lied uit Exodus 15. En dat lied, wat het lied van Mozes wordt genoemd, is eigenlijk een poëtische versie van het eraan voorafgaande verhaal in Exodus 14. Waarin de doortocht door de Rode Zee wordt beschreven. En voordat we het lied gaan lezen, even een korte schets van de situatie vooraf. Het volk Israël dat net bevrijd is uit de handen van de Egyptenaren. Dat volk komt met Mozes vlak voor de Rode Zee te staan. En ze zien dat ze achterna gezeten worden door de farao en zijn leger. Dat lijkt me best een beangstigende situatie. Je bent vrij of toch niet? En terwijl de wolk het zicht van de farao belemmert, steekt er een stevige wind op en opent God de zee. Er ontstaat een pad dwars door die zee heen. En God verlicht het pad te midden van de duisternis. En op deze nieuwe gebaande weg, dwars door de zee heen, mag het volk stappen zetten en doortrekken. Werkelijk niets kan God weerhouden om zijn volk tot de bestemming te brengen. Het volk gaat, maar het wordt nog wel spannend. Want zodra de farao en zijn ruiters zelf ook het pad zien, bedenken ze zich geen seconde en gaan gewoon af op wat ze zien, zonder te bedenken, dit kan eigenlijk niet. Wie heeft deze weg gemaakt? Het onmogelijke mogelijk gemaakt? En ze gaan erachteraan. En als het volk dan vroeg in de ochtend, staat beschreven, in de dageraad, mooi hè, voet aan land zet, strekt Mozes zijn arm opnieuw uit boven de zee. En hij gehoorzaamt de Heer door te doen wat God van hem vraagt. En dan begint het zand weer nat te worden. En beginnen de zeemuren in te storten. En het leger van de farao rijdt de wielen van de wagens vast in het natte zand. En de vijand ziet nog hoe dat volk van God de overkant bereikt. Maar het volk van God ziet dat de vijand het niet redt. De enige machtige God is met hen. Ontzagwekkend gebeuren. Blijkbaar borrelt er bij Mozes, als hij aan wal is, na dit ontzagwekkende gebeuren iets op in zijn hart. En hij begint te zingen. En Exodus 15 vermeldt de Bijbel eigenlijk voor het eerst dat er gezongen wordt. Dat is wel apart, hè? Mozes ervaart die ontzagwekkende kracht van God en hij begint te zingen. Je zou zeggen, een lied uit Exodus moet dan wel een heel oud lied zijn. Maar het tegendeel is waar. Het lied uit Exodus 15 is een poëtische weergave van het verhaal uit Exodus 14. En de uittocht van Exodus 14 is niet alleen een mooie geschiedenis, maar wijst op een profetische werkelijkheid. Voor ons leven nu. Het lied leert ons wat we vandaag en in de toekomst van God mogen verwachten. En dat lied staat beschreven in 18 versen. En ik heb ze wat gereshuffeld, zodat er 5 thematische onderdelen langskomen om door te nemen met elkaar. En dat dat lied een profetisch perspectief kent, wordt ook wel duidelijk wegens het feit dat de onvergelijkbare grootheid van God ook wordt bezongen in de eindtijd. Beschreven in Openbaring 15. Het lied van Mozes klinkt daar opnieuw. Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het Lam. Groot en wonderbaar. Dit is de volgende dia, pardon. Even wachten. Daar zingen we. Groot en wonderbaar zijn uw werken, Heer, onze God almachtig. Excuses, ik heb mijn blaadje verkeerd omgedraaid. Ik moet naar pagina 2. Ik denk, wat een rare switch. Excuseer. Ik had aangekondigd dat ik in 5 blokjes ging werken en dan gaan we nu naar pagina 2. Pardon. We gaan lezen. Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit lied ter ere van de Heer. Ik wil zingen voor de Heer. Zijn macht en majesteit zijn groot. De Heer is mijn sterkte, mijn beschermer. Hij heeft mij redding gebracht. Hij is mijn God. Hem wil ik eren, de God van mijn vader. Hem loof en prijs ik. Zijn naam is Heer. Hij is een krijgsheld. Uw hand, Heer, ontzagwekkend in kracht. Uw hand, Heer, verplettert de vijand. Het eerste woord toen zet al gelijk de goede toon voor dit lied. Want het woord toen betekent niet alleen daarna, dus nadat het volk de Rode Zee is doorgetrokken, maar kan ook worden vertaald met sindsdien. En dan staat er, sindsdien zingt Mozes dit lied ter ere van de Heer. Vanaf dat moment wordt dit lied gezongen. Het lied wordt dus steeds opnieuw gezongen. En dat herhalen was natuurlijk allereerst nuttig om het lied te bewaren. Ik geloof niet dat er toen al notities gemaakt werden of er een opname voor Spotify van werd gemaakt. En hoewel we niet letterlijk in de Bijbel teruglezen dat het lied in deze vorm gezongen werd door het volk, is het in ieder geval gelukt om het lied door te geven aan de generaties erna. En is het op een bepaald moment op schrift gekomen. En dat blijven zingen van dat lied inspireerde dus ook de generaties na Mozes. Bepaalde zinsdelen uit dat lied komen letterlijk terug in teksten van David. Zo lees je vers 2 terug in Psalm 118. De Heer is mijn sterkte, mijn beschermer. Hij heeft mij redding gebracht. Of in Jesaja lees je het ook weer terug. Dus die tekst inspireert de generaties erna. Maar ook de inhoud, het wonder en de onvergelijkbaarheid van God komt vele malen terug in de Bijbel. Zo komt vers 11, hebben we dan nu nog niet gelezen. Wie onder de goden is uw gelijke, Heere, terug in Jesaja. Met wie wil je God vergelijken? Met wie is hij gelijk te stellen? Nou, dat lied dus een profetische waarde heeft, wordt ook duidelijk wegens het feit dat de onvergelijkbare grootheid van God opnieuw bezongen wordt in die eindtijd. Beschreven in Openbaring 15. Want daar klinkt het lied van Mozes gewoon opnieuw. Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het Lam. Groot en wonderbaar zijn uw werken, Heer, onze God. Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. Wie zou u, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen, want u alleen bent heilig. Niet alleen wat er gezongen wordt, heeft profetische waarde en daarmee eeuwigheidswaarde. Ook dat er gezongen wordt, heeft eeuwigheidswaarde. Mozes spoort zichzelf aan met, ik wil zingen voor de Heer. Ik wil mijn dank aan de Heer uiten. Ik wil hem de eer geven die hij toekomt. U bent mijn Heer, mijn beschermer, u die mij redt. Dat is een mooi voorbeeld voor ons. Laten wij zingen net als Mozes, de woorden van eeuwigheidswaarde. Want terwijl je zingt, geef je uiting aan je dankbaarheid. Geef je woorden aan de grootheid die je van de Heer hebt mogen ervaren. En de hemel gaat, terwijl je zingt, verder voor je open. En je kan alle lof uit het diepst van je hart kwijt. Hoe heerlijk is het dat we dat elke zondag samen kunnen doen. Vers 2 gaat dan verder. De Heer is mijn sterkte, mijn beschermer. Wordt door de herziene statenvertaling overigens anders verwoord. De Heer is mijn kracht en lied, staat er. En ook al zijn de vertalers het er dan niet over uit welke dan de juiste is, ik vind het een prachtige aanvulling. En het blijkt maar weer hoe mooi het is om verschillende vertalingen te lezen. En in vers 3 staat, zijn naam is Heer, hij is een krijgsheld. Deze God, Yahweh is zijn naam. Deze hoogverheven Heer heeft ons redding gebracht. Hij is een held in de strijd, hij overwint. En dan komt dat zesde vers. Uw hand, Heer, ontzagwekkend in kracht. Uw hand, Heer, verplettert de vijand. In de Bijbel wordt Gods hand vaak het centrum van Gods kracht bedoeld. Voordat Mozes met het volk Israël door de zee trok, werd hij geroepen door God voor deze opdracht. En God bemoedigt Mozes dan al met een prachtige belofte. Ik zal mijn hand uitstrekken. Ik zal mijn wonderlijke macht laten blijken. En Mozes mocht toen in opdracht van God zijn hand boven die zee houden. Om de zee te laten splijten. Nou, daar heb je wel kracht voor nodig. Het is toch niet normaal dat die zee ineens open gaat en er een pad ontstaat waar je met een heel volk doorheen kan. Onvoorstelbaar. God werkt met zijn grote kracht door die hand van Mozes heen. Hoe mooi is dat? En dan nog eens. Want als het volk aan de overkant is aangekomen, mag Mozes opnieuw vanuit Gods opdracht zijn hand uitstrekken over de zee. En daar waar God zijn hand opheft, is bevrijding voor het volk. Daar waar God zijn hand opheft, loopt de vijand tegen de muur. Hij loopt zich te pletter. Als je nou zelf zingt met je handen omhoog, dan geef je niet alleen kracht aan de woorden die je zingt, maar werkt tegelijkertijd Gods kracht ook door jouw handen heen. In geloof en vertrouwen mag je bij het omhoog heffen van je handen weten, de vijand moet loslaten. Geeft dat niet een enorme betekenis opnieuw aan het zingen met je handen omhoog? Het tweede stukje is een bundeling van versen waarin het verzet tegen Gods werk duidelijk wordt. Er wordt duidelijk in deze versen wat er met mensen gebeurt die zich tegen beter weten in blijven verzetten tegen de Heer. En zich tot op het bot, nee, het is eigenlijk nog erger, in hun hart bewust verbinden met het nee van de vijand. God waarschuwde Mozes hier al voor het feit dat die farao het volk niet zou laten gaan. En God bemoedigt Mozes dan met, en daarom zal ik mijn hand uitstrekken en Egypte treffen met al mijn wonderen die ik te midden daarvan doen zal. En daarna zal hij u laten gaan. En zo gebeurde het. De farao kwam het volk Israël toch weer achterna. De onderdrukking en de achtervolging komen pas ten einde als farao met zijn leger in de zee omkomt. Dan pas stopt het. Ze worden geveld en zonken als lood weg naar de bodem van de zee, staat dan beschreven. En het wordt bezongen in het lied. Paarden en ruiters wierp hij in zee. De wagens van de farao slingerde hij in zee. Daar in de Rietzee verdronk het leger. Zijn beste officieren kwamen om. Beeldkokend water overspoelde hen. Als een steen zonken ze naar de diepte. U toont uw majesteit en breekt uw tegenstanders. Uw toorn ontbrandt en verteert hen als stro. De adem van uw neus stuwde het water omhoog. De wilde watermassa stonden als een wal. Het kolkende water stolde in het diepst van de zee. Maar u blies uw adem, waaide en de zee bedekte hen. Zij kwamen om in het ontzagwekkende water. Ze zonken weg als lood. U strekte uw hand uit en de aarde verzwolg hen. Ja, dat is wat er gebeurt als boze, weerspannige geesten gaan heersen. Als zij de boventoon gaan voeren in het leven van mensen. Want aan het hier letterlijk wegzakken en verdrinken in de zee, is er bij de farao en dat leger eerst een geestelijk proces vooraf gegaan van wegzakken, steeds verder wegzakken in de zee. En de zee is daarbij beeld van het dodenrijk. Die hardnekkige geesten maken dan steeds meer en meer woning in mensen. Die mensen zakten zo diep weg dat zij zich steeds meer aan die boze, weerspannige geesten overgaven en toekwamen aan zonde, zonde op zonde. Dit is ook wat er op grote schaal gebeurde in de tijd van Noach. Ook daar bleken de mensen onbereikbaar. En op de familie van Noach na komen alle mensen om in watermassa's. Verschuwelijk. En ook in de eindtijd zijn er mensen die onverzettelijk zijn. Maar de Heer zal ons bewaren. En onthoud maar, hun werk stopt pas definitief als ze omkomen. Net als die ruiters van farao in de zee. Let op, het is een belangrijke waarschuwing. Trek zelf dus ook weg uit elk spoor van verzet waarin de vijand zich nog kan vinden. We leven gelukkig in een genadetijd en de uitnodiging van God klinkt nog steeds. Mag ik je losmaken van alles wat je klem wil zetten en slaaf wil houden? Wil je op mijn uitnodiging ingaan? Kom eens tevoorschijn. Kom in mijn ruimte, mijn koninkrijk, vol van licht. Jij mag kiezen. Het derde stuk is een aantal versen waarin bezongen wordt hoe dan de reactie van de Egyptenaren was. Het vers legt bloot hoe de vijand denkt. De vijand dacht, ik achtervolg hen, ik haal hen in en verdeel de buit. Weldra wordt mijn wraaklust bevredigd. Ik trek mijn zwaard en mijn hand vernietigt hen. En opvallend is dat die beschrijving in de ik-vorm plaatsvindt. Het gaat de vijand om zijn deel, om zijn buit. Het is een ik-gerichtheid. Hij denkt, ik jaag ze op, ik ga ze op de hielen zitten, ik zal ze onterven. En dan zal mijn innerlijk verzadigd worden. Willibrord zegt, ik zal erin zwelgen. Dat betekent, ik zal me gretig vullen en gulzig verslinden. En jezelf in verdrinken. Ja, dat gebeurt uiteindelijk. Jezelf erin verdrinken. Wat denk je? Is die boze, weerspannige geest veranderd? Is de geest die de farao en de Egyptenaren opdreef en hoogmoedig maakte, inmiddels van gedachten veranderd? Nee, deze geest is nog steeds ik-gericht en inhalig. Deze geest wil het liefst in jou werken en als hem dat niet meer lukt, achter je aanzitten. Op je hielen zitten, onderdrukken. Herkennen we dat? Maar we hebben geleerd en ervaren dat God sterker is. Dat Hij ons sterk maakt om deze gedachten en dit klimaat buiten de deur van ons levenshuis te houden. Amen. Bid de Heer hiervoor om kracht. Strek je hand naar hem uit en zeg: Heer, maak mij sterk. En dan wordt er iets opvallends beschreven. En het beschrijft iets wat Mozes op dat moment nog niet eens heeft meegemaakt, maar wel uitzingt. Het zijn voor Mozes en het volk ook profetische woorden voor de nabije toekomst. Alle volken hoorden het. Alle volken huiverden. De Filistijnen beefden, ze krompen van angst ineen. Ontzetting maakte zich meester van de stamvorsten van Edom, van de machtigen van Moab. Ze waren verlamd van schrik. De Kanaïten sidderden. Alle waren doodsbang. Angst overviel hen. Vrees beving hen. Toen zij hoorden van uw machtige daden, ze werden stom als steen. De sterke volken die Israël nog zal gaan tegenkomen om dat beloofde land in te kunnen gaan, dat zijn de Filistijnen. Het gebied van Edom, het gebied van Moab en de bewoners van het beloofde land. En zij sidderen wanneer zij horen van deze overwinning. Zij krijgen angststuipen wanneer ze denken aan de macht van de God van Israël. Beter gezegd, de grootvorsten aan het rijk der duisternis die deze vijandige volken overheersen, die sidderen. Ja, en als God voor zijn volk strijdt, dan weet je zeker dat de overwinning aanstaande is. Het had zich overigens in deze mensen van deze volken mogen vertalen in ware vrees, respect en eerbied voor God. Dat gebeurt later bij Rahab, waardoor zij zich invoegt bij het volk. Maar het vertaalt zich bij de anderen door het sidderen van die grootvorsten. Ze raken in paniek omdat ze weten dat ze de nederlaag tegemoet gaan. Maar dat is niet het enige dat Mozes zingt over wat nog niet heeft plaatsgevonden. Mozes geeft ook een doorkijkje aan het volk Israël. Hij schetst de belofte van God en laat zien waar deze eerste overwinning verder naartoe zal leiden. Komen we bij het vierde stuk aan. U bevrijdde dit volk en ging het liefdevol voor. Sterk en machtig leidde u het naar uw heilige woning. Terwijl uw volk voorbij trok, Heer, terwijl uw volk voorbij trok, het volk door u geschapen. U brengt hen naar de berg die uw domein is, Heer. En daar zult u hen planten. Op de plaats die u tot woning hebt gemaakt. Het heiligdom, Heer, door u gebouwd. Dat zijn woorden over de nabije toekomst voor het volk Israël. En woorden voor ons. U bevrijdt dit volk. Kunnen we dat zeggen in ons hart? U bevrijdt ons als volk. En gaat het liefdevol voor. U bevrijdt uw gemeente, uw bijeengeroepenen. Liefdevol doet u dat, Heer, zoals een herder die zijn schapen naar groene weiden voert. Rustig, geduldig, verzorgend. Zo leidt u ons sterk en machtig naar uw heilige woning. Het is dezelfde uitnodiging van de Heer om binnen te komen in zijn tempel. Om zijn heilige woning verder binnen te gaan. Om hoger op te komen naar zijn heilige woning op de berg Sion. Waar God in alle heiligheid kan wonen. In zijn heilige gemeente. De Heer wil ons hiertoe hoger opvoeren. En daar is hij mee bezig. Terwijl uw volk voorbij trekt, Heer. Dat is weer zo'n prachtig zinnetje waar zoveel in zit. Het is niet zomaar een volk. Het is het volk van de Heer. Het is uw volk, Heer. En dan dat voorbijtrekken. Vertaal het met oversteken. Verder gaan. Doorgaan. Dwars door het verzet dat vanuit het rijk der duisternis op ons afkomt, trekken wij daaraan voorbij. We mogen er dwars doorheen. en zelfs de grootste machthebber onder hen mogen we gaan passeren. U brengt hen. We hoeven niet zelf de weg uit te zoeken. Hoe kom ik daar? God leidt zijn volk naar de door hem verkozen plaats. De Bijbel spreekt over de berg die het domein van God is. Als deze berg het domein van God is, dan is dat natuurlijk helemaal een plek naar zijn wens. Andere vertalingen spreken niet over domein, maar over erfdeel. God wil ons brengen naar die berg die ons erfdeel wordt. Dat is toch prachtig? Mozes kijkt hier naar de nabije toekomst. De Heer kiest een plaats waar hij zich met Israël kan verbinden. Eerst een voorproef op de Sinaï. Een voorproef op de tabernakel. Een voorproef op het bereiken van het beloofde land. Maar ook tijdens deze reis, dus als het beloofde land nog niet is bereikt, gaat God steeds met hem mee. Overdag zichtbaar in een wolk, 's nachts zichtbaar als een vuurkolom. God verbindt zich al tijdens deze reis met zijn volk. En wil met hen uiteindelijk toe naar die definitieve plaats, zijn heiligdom. En Gods heiligdom is geen plaats op aarde. Geen tabernakel, tempel en zelfs niet de heilige berg op aarde, de Sion waar het aardse Jeruzalem ligt, denk ik. Het is een situatie waarin het koninkrijk van God in optima forma te beleven is. Een situatie waarin God zelf kan zijn. Een plek waar hij kan wonen. We krijgen steeds meer zicht op Gods heiligdom in de hemel. In de hemel heeft God voor jou een plaats bereid. Niet voor als je aardse leven ophoudt, maar nu al mag je in die hemel, zijn hemels koninkrijk, je plaats innemen. En je mag dus in je leven leren die plaats verder steeds in te nemen. En dan in het volgende vers wordt het werkwoord planten gebruikt. En daar zult u hen planten. En dat vond ik mooi. God leidt jou en mij in dat koninkrijk, maar hij plant je daar zelfs. Planten is een werkwoord, hè? Planten betekent in de grond zetten, vastzetten, laten wortelen. Met het gevolg dat het vrucht kan dragen. De Heer wil jou niet alleen bevrijden en losmaken van de vijand, maar jou grond geven, vastmaken en laten wortelen in zijn domein, in zijn woning, in zijn heiligdom. En dat is één en dezelfde beweging. Loskomen van de vijand en meer verbonden en verknocht raken aan God. En Jezus maakt dat mogelijk voor ons. Jezus maakt deze beweging mogelijk. Jezus de redder, je verlosser. Hij wil je verbinding met God herstellen en volmaken. En deze beweging van losmaken van en verbinden met legt Jezus ook uit aan zijn discipelen. Dit is niet alleen een principe wat we vanuit het Oude Testament kunnen leren, maar ook vanuit het Nieuwe. En ik maak een kort uitstapje naar Matteüs 16, waarin Jezus op een gegeven moment aan zijn discipelen de vraag stelt: wie denken jullie dat ik ben? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordt Simon Petrus dan. En daarop zegt Jezus tegen hem: gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus. En op die rots zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Jezus is de Messias, de gezalfde, de gezondenen van God om mensen te bevrijden van hun onderdrukking en slavernij, om ze los te kopen van hun zonde. En Simon ziet het, Simon Petrus. Hij ziet dat Jezus de Messias is, waar zo lang op is gewacht. Hij is de beloofde. Dat is hem niet verteld. Dat is hem geopenbaard. En Jezus noemt Simon Petrus. En zijn naam betekent rots. En Jezus reageert op het antwoord van Petrus. Jij bent Petrus. En op zo'n Petrus. Of op zulke Petrussen. Zal ik mijn gemeente bouwen. Petrus is eigenlijk hier de eerste. Het prototype van een mens. Een rots op wie Jezus kan bouwen. Op wie Jezus de gemeente kan bouwen. Op een mens met zo'n getuigenis kan Jezus bouwen. En als Petrus de eerste is, dan volgen er meer. Jij ook? Jij gelooft toch ook dat Jezus de Messias is, de Zoon van de levende God? Dan ben je net als Petrus geschikt om door Jezus ingezet te worden voor de bouw van zijn gemeente. Dat is gaaf. Dan mag je dat stevige, net als Petrus, ontwikkelen. Dan kan hij jou planten op Gods heilige berg. Gaat het na zo'n getuigenis van Petrus dan altijd goed met die man? Zeker niet. Na dit getuigenis gaat Petrus echt nog wel een paar keer onderuit. Maar hij staat iedere keer weer op. Vaster en vaster raakt Petrus gehecht aan Jezus. En de poorten van het dodenrijk hebben Petrus niet overweldigd. En zo mag het ook met jou gaan. Laat je door Jezus de herder leiden naar dat heerlijke domein van God. Laat je opvoeren op die berg Sion. De plaats die God de Vader voor jou heeft bereid. En laat je daar maar planten. Raak maar steeds vaster en vaster, dieper en dieper geworteld in zijn heiligdom. Jezus wil jou rotsvast maken in je geloof. En dat doet hij door je rotsvast te maken in zijn gemeente. Dat is één en dezelfde zaak. In andere boodschappen klinkt vaker deze oproep. Laat je uitleiden en inleiden. Laat je vrijkopen en samenbrengen. Laat je verlossen en verzegelen. Het zijn allemaal woorden voor diezelfde beweging. Een beweging die uitloopt op een zodanig vaststaan dat je er niet en nooit meer uitgaat. Zoals Openbaring dat zo mooi beschrijft. Dit plan heeft God met ons. Het is hetzelfde plan als voor de discipelen in Jezus' tijd. Het is hetzelfde plan als in Mozes' tijd. Voor het volk Israël. Het mooie is dat het woord uittocht ook vertaald kan worden met tevoorschijn komen. Uit het oude wegtrekken. En het nieuwe mag tevoorschijn komen. En in Matteüs 16 wordt het woord kerk gebruikt, maar dat hangt samen met het Griekse werkwoord ecclesia, dat ook tevoorschijn roepen betekent. Hoe mooi is dit? Dit is wat de Heer aan het doen is. Hij wil ons tevoorschijn roepen. Hij wil je uitnodigen om je uittocht verder af te maken. Verder tevoorschijn te komen. Om je vaster te laten worden en wortelen. Te plaatsen op zijn berg. Hij wil je leven rotsvast maken in hem. En in zijn gemeente. Want dan zal zijn gemeente tevoorschijn komen. Zijn volk. Zijn heilig volk. Kan dan een permanente woonplaats zijn voor de heilige God. En ja, ik zeg het eigenlijk te snel. Ik zeg het nog een keer. De gemeente zal dan tevoorschijn komen. En zijn gemeente, zijn volk, zijn heilig volk, kan dan een permanente woonplaats zijn voor de heilige God. Dat is toch ontroerend hoe God, deze allerhoogste God, zich met jou en mij wil verbinden. Op deze wijze. En als we dat nou eens realiseren, dat dat al eeuwen het plan van God is. Dat hij met Mozes heeft doorgenomen. Het plan aan Jezus kwijt kon. En dat hij het nu, deze tijd, aan ons kwijt kan. Dan kunnen we toch met Mozes meezingen. En dan komen alle loffrazen uit het lied, het laatste stuk. Wie onder de goden is uw gelijke, Heer? Wie is uw gelijke, zo ontzagwekkend en heilig? Wie dwingt zoveel eerbied af met roemrijke daden? Wie anders verricht zulke wonderen? De Heer is koning, voor eeuwig en altijd. Ja, deze eerbied, het vervult je met ontzag. En dat is wat er gebeurt in een profetisch lied. Ja, Heer, er is niemand als u. U bent heilig. Door wat u gedaan heeft, door wat u in en met ons als gemeente doet, en door wat u nog gaat doen. U bent onze koning. En tot slot dan nogmaals die verse uit Openbaring. Groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere God Almachtige. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, koning der volkeren. Wie zou niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijken? Immers Gij alleen zijt heilig. Amen.